Frank schon von Weitem. Und beide gemeinsam, ihn und die Stute, befiel kurz ein Zweifel. Er las den Ohren des Pferdes die Unentschlossenheit ab und hob die Peitsche, spürte aber sofort, dass der Zweifel unbegründet war. Die Stute wusste, was zu tun war. Sie beschleunigte und schwang sich gemessen so exakt, wie es ihm vorschwebte, in die Höhe, und vom Boden abgesprungen überließ sie sich der Schwungkraft, die sie weit über den Graben hinaustrug. Und in demselben Takt, ohne Anstrengung, mit demselben Bein setzte Frou Frou das Rennen fort.
»Bravo, Wronski!«
Aus einer Gruppe hörte er Stimmen, wie er wusste, Leute aus seinem Regiment und Freunde, die an diesem Hindernis standen. Unverkennbar war Jaschwins Stimme, aber gesehen hatte er ihn nicht. »Oh, meine Wonne«, dachte er über Frou Frou und lauschte, was sich hinter ihm tat. Drüber gesprungen, dachte er, als er hinter sich Gladiators Hufschlag vernahm. Es blieb noch ein letzter Graben, 2 Arschin breit, mit Wasser. Wronski schaute nicht einmal hin. Doch da er mit Vorsprung als erster einlaufen wollte, begann er kreisförmig mit den Zügeln zu arbeiten, hob und senkte den Kopf des Pferdes im Takt der Sprünge. Er spürte, dass die Stute ihre letzten Reserven einsetzte. Nicht nur Hals und Schultern waren nass, sondern an Rist, Kopf und den spitzen Ohren trat der Schweiß in Tropfen hervor, und sie schnaufte heftig und kurz. Aber er wusste, diese Reserve wäre für die verbleibenden 200 Saschen mehr als genug. Nur weil er sich der Erde näher fühlte und an der besonderen Weichheit der Bewegung erkannte Wronski, wie sehr seine Stute noch an Tempo gewonnen hatte. Den Wassergraben überflog sie, als bemerkte sie ihn nicht. Sie überflog ihn wie ein Vogel. Doch im selben Augenblick spürte Wronski zu seinem Entsetzen, dass er nicht mit der Bewegung des Pferdes gegangen war und, er begriff gar nicht wie, eine falsche, unverzeihliche Bewegung machte und in den Sattel fiel. Plötzlich veränderte sich seine Haltung, und er begriff, dass etwas Entsetzliches geschehen war. Er konnte sich noch nicht klar werden darüber, was geschehen war. Da huschten neben ihm schon die weißen Füße des Fuchshengstes, und Machotin zog in raschem Lauf vorbei. Wronski berührte mit einem Bein den Boden, und die Stute sackte auf dieses Bein. Er konnte gerade noch das Bein freimachen, da fiel sie auf die Seite, schwer röchelnd, und unternahm, um aufzustehen, vergebliche Bemühungen mit ihrem dünnen, schweißnassen Hals. Sie zuckte vor seinen Füßen auf der Erde wie ein angeschossener Vogel. Die ungeschickte Bewegung Wronskis hatte ihr das Rückgrat gebrochen. Doch das begriff er viel später. Jetzt sah er nur, dass Machotin sich rasch entfernte. Er aber stand schwankend, allein, auf der morastigen, unbeweglichen Erde. Und vor ihm, schwer schnaufend, lag Frou Frou. Und den Kopf zu ihm gebogen, schaute sie ihn an mit ihrem hinreißenden Auge. Noch immer nicht begreifend, was geschehen war, zerrte Wronski die Stute am Zügel. Erneut wand sie sich wie ein Fischlein. Die Sattelflügel krachten, sie zog die Vorderbeine an. Doch da ihr die Kraft fehlte, die Hinterhand zu heben, begann gleich wieder das Geflatter. Und sie fiel erneut auf die Seite. Das Gesicht verzerrt vor Leidenschaft, bleich und mit zitterndem Unterkiefer, stieß Wronski ihr den Absatz in den Bauch und zerrte erneut an den Zügeln. Aber sie bewegte sich nicht. Und die Nase gegen die Erde gedrückt, schaute sie nur ihren Herrn an mit ihrem sprechenden Blick.
»Ah!«
brüllte Wronski und griff sich an den Kopf.
»Ah! Was hab ich getan?« schrie er. »Das Rennen verloren! Und aus eigener Schuld! Schmachvoll! Unverzeihlich! Und dieses unglückliche, liebe, zugrunde gerichtete Pferd! Ah! Was habe ich getan?«
Leute kamen gelaufen, Arzt und Feldscher, Offiziere seines Regiments. Zu seinem Unglück spürte er, dass er heil war und unversehrt. Die Stute hatte sich das Rückgrat gebrochen, und es wurde beschlossen, sie zu erschießen. Wronski konnte auf Fragen nicht antworten, konnte mit niemandem sprechen. Er drehte sich um, und ohne die ihm vom Kopf gefallene Mütze aufzuheben, ging er fort von der Rennbahn, wusste selbst nicht wohin. Er fühlte sich unglücklich. Zum ersten Mal im Leben traf ihn ein schlimmes Unglück. Ein nicht wieder gutzumachendes Unglück. Eines, an dem er selbst schuld war. Jaschwin holte ihn ein mit der Mütze, geleitete ihn nach Hause. Und nach einer halben Stunde kam Wronski zu sich. Aber die Erinnerung an dieses Rennen hielt sich in seiner Seele lange als die schlimmste und peinigendste Erinnerung seines Lebens. 26. Äußerlich war Alexei Alexandrowitschs Verhältnis zu seiner Frau das gleiche wie früher. Der einzige Unterschied bestand darin, dass er noch beschäftigter war als früher. Wie in früheren Jahren fuhr er mit Beginn der Saison zur Badekur ins Ausland, um seine Jahr für Jahr durch die angestrengte Winterarbeit zerrüttete Gesundheit wiederherzustellen, und wie gewöhnlich kehrte er im Juli zurück und machte sich sogleich mit gesteigerter Energie an seine übliche Arbeit. Und wie gewöhnlich übersiedelte seine Frau auf die Datscha, er hingegen blieb in Petersburg. Seit jenem Gespräch nach dem Abend bei Fürstin Tverskaja hatte er mit Anna nie mehr über seinen Verdacht und seine Eifersucht gesprochen. Und seine übliche Manier, quasi jemanden nachzumachen, war für das jetzige Verhältnis zu seiner Frau mehr als passend. Er war ein wenig reservierter gegenüber seiner Frau. Er hatte gleichsam nur einen kleinen Pick auf sie wegen jenes ersten nächtlichen Gesprächs, dem sie sich verweigert hatte. In seinem Verhältnis zu ihr lag eine Spur von Ärger, aber nicht mehr. »Du wolltest dich nicht aussprechen mit mir«, schien er in Gedanken zu ihr zu sagen, »umso schlimmer für dich. Jetzt wirst du mich bitten, und ich werde mich nicht aussprechen mögen, umso schlimmer für dich«, sagte er in Gedanken. Als wäre ein Mensch, der vergeblich einen Brand zu löschen versucht hätte, wütend geworden über seine vergebliche Anstrengung und sagte, »Geschieht dir recht, jetzt verbrennst du dafür.« Dieser kluge und in Dienstangelegenheiten so feinfühlige Mann begriff nicht, was für eine Torheit ein solches Verhalten seiner Frau gegenüber war. Er begriff es nicht, weil es ihm zu schrecklich gewesen wäre, seine wahre Lage zu begreifen. Und so verschloss, verriegelte und versiegelte er in seinem Herzen die Schublade, in der sich seine Gefühle für seine Familie befanden, also für Frau und Sohn. Dieser aufmerksame Vater war ab dem Ende des Winters besonders reserviert gegenüber seinem Sohn und schlug ihm gegenüber denselben foppenden Tonfall an wie gegenüber seiner Frau. »Ach, der junge Mann«, pflegte er ihn anzureden. Alexei Alexandrowitsch dachte und sagte, noch in keinem Jahr habe er im Dienst so viel zu tun gehabt wie in diesem. Doch machte er sich nicht bewusst, dass er sich in diesem Jahr ständig selbst ausdachte, was noch zu tun wäre. Dass dies eines der Mittel war, um die Schublade nicht zu öffnen, in der die Gefühle für Frau und Familie und die Gedanken an sie lagen. Und diese wurden umso schrecklicher, je länger sie dort lagen. Wenn jemand das Recht gehabt hätte, Alexei Alexandrowitsch zu fragen, was er über das Benehmen seiner Frau denke, hätte der sanfte, friedliche Alexei Alexandrowitsch nichts zur Antwort gegeben, sondern wäre sehr zornig geworden auf den Menschen, der ihn danach gefragt hätte. Daher auch hatte Alexei Alexandrowitschs Gesichtsausdruck etwas Stolzes und Strenges, wenn er nach dem Befinden seiner Frau gefragt wurde. Alexei Alexandrowitsch wollte sich über Benehmen und Gefühle seiner Frau keine Gedanken machen. Und tatsächlich dachte er nicht daran. Alexei Alexandrowitschs ständige Datscha war in Peterhof. Und gewöhnlich verbrachte Gräfin Lydia Iwanowna den Sommer ebenfalls dort, in der Nachbarschaft und in ständigem Umgang mit Anna. In diesem Jahr hatte Gräfin Lydia Iwanowna es abgelehnt, den Sommer dort zu verbringen, war kein einziges Mal bei Anna Arkadjewna gewesen und hatte Alexei Alexandrowitsch bedeutet, Annas enge Beziehung zu Betsy und Wronski sei unpassend. Alexei Alexandrowitsch war ihr mit der barschen Bemerkung ins Wort gefallen, seine Frau sei über jeden Verdacht erhaben. Und seither mied er Gräfin Lydia Iwanowna. Er wollte nicht sehen und sah auch nicht, dass in der Gesellschaft schon viele seine Frau schief ansahen, wollte nicht verstehen und verstand auch nicht, weshalb seine Frau besonders darauf gedrängt hatte, nach Zarskaja zu übersiedeln, wo Betsy wohnte und von wo es nicht weit gewesen wäre zum Feldlager von Wronskis Regiment. Er gestattete sich nicht daran zu denken und dachte auch nicht daran, doch zugleich wusste er in der Tiefe seiner Seele, ohne es sich je einzugestehen und auch ohne dafür Beweise oder überhaupt einen Verdacht zu haben, Zugleich wusste er zweifellos, dass er ein betrogener Ehemann war und war daher zutiefst unglücklich. Wie oft hatte Alexei Alexandrowitsch während seines achtjährigen glücklichen Ehelebens, wenn er auf fremde, untreue Frauen und betrogene Ehemänner blickte, sich gesagt, wie kann man nur so etwas zulassen und diese unziemliche Situation nicht beendigen? Jetzt aber, da das Unheil über ihn hereingebrochen war, dachte er keineswegs daran, wie diese Situation zu beendigen wäre. Vielmehr wollte er gar nichts wissen davon, wollte deshalb nichts wissen davon, weil sie zu furchtbar war, zu unnatürlich. Seit seiner Rückkehr aus dem Ausland war Alexei Alexandrowitsch zweimal auf der Datscha gewesen, einmal zum Diner, das andere Mal hatte er einen Abend mit Gästen verbracht, aber kein einziges Mal hatte er dort übernachtet, wie das in früheren Jahren seine Gewohnheit gewesen war. Am Tag des Rennens war Alexei Alexandrowitsch den Tag über sehr beschäftigt. Doch als er sich morgens einen Plan machte für den Tag, beschloss er, nach einem frühen Diner gleich zu seiner Frau auf die Datscha zu fahren und von dort zum Rennen, wo der gesamte Hof zugegen wäre und wo er sich zeigen müsste. Bei seiner Frau würde er vorbeifahren, weil er beschlossen hatte, sie einmal pro Woche aufzusuchen, der Schicklichkeit halber. Außerdem musste er an diesem Tag, nach eingefahrener Ordnung, seiner Frau zum 15. das Geld für ihre Ausgaben einhändigen. Wie üblich hatte er seine Gedanken in der Gewalt, und als er sich das zu seiner Frau überlegt hatte, gestattete er seinen Gedanken nicht, weiter dem nachzugehen, was sie betraf. An diesem Morgen war Alexei Alexandrowitsch sehr beschäftigt. Gräfin Lydia Iwanowna hatte ihm abends zuvor die Broschüre eines berühmten, in Petersburg weilenden China-Reisenden geschickt, mit der brieflichen Bitte, diesen Reisenden zu empfangen, einen Mann, der aus den unterschiedlichsten Erwägungen höchst interessant und nützlich sei. Alexei Alexandrowitsch hatte abends die Broschüre nicht mehr ganz lesen können und las sie morgens zu Ende. Dann erschienen Bittsteller, ging es los mit den Rapporten, Audienzen, Einsetzungen, Absetzungen, der Vergabe von Gratifikationen, Pensionen, Gehältern, mit den Korrespondenzen, jenen Alltagsdingen, wie Alexei Alexandrowitsch das nannte, die so viel Zeit kosteten. Dann folgten persönliche Dinge, der Besuch des Arztes und des Ökonomen. Der Ökonom nahm nicht viel Zeit in Anspruch. Er händigte Alexei Alexandrowitsch lediglich das benötigte Geld ein und legte kurz Rechenschaft ab über den Stand der Dinge, der nicht so gut war. Denn wie sich ergab, war in diesem Jahr aufgrund häufiger Ausfahrten mehr verbraucht worden und herrschte ein Defizit. Der Arzt aber, ein berühmter Petersburger Arzt, der zu Alexei Alexandrowitsch in freundschaftlicher Beziehung stand, nahm viel Zeit in Anspruch. Alexei Alexandrowitsch hatte ihn nicht erwartet und war verwundert über seinen Besuch und mehr noch darüber, dass der Arzt ihn sehr eingehend nach seinem Zustand befragte, ihm die Brust abhorchte, ihn abklopfte und die Leber abtastete. Alexei Alexandrowitsch wusste nicht, dass seine Freundin Lydia Iwanowna bemerkt hatte, dass Alexei Alexandrowitschs Gesundheit dieses Jahr nicht in Ordnung war und den Arzt gebeten hatte, vorbeizufahren und den Kranken zu untersuchen. »Tun Sie es für mich«, hatte Gräfin Lydia Iwanowna zu ihm gesagt. »Ich tue es für Russland, Gräfin«, hatte der Arzt geantwortet. »Ein unschätzbarer Mann«, hatte Gräfin Lydia Iwanowna gesagt. Der Arzt war sehr unzufrieden mit Alexei Alexandrowitsch. Er fand die Leber erheblich vergrößert, die Nahrungsaufnahme verringert und die Badekur ohne Wirkung. Er verordnete möglichst viel körperliche Bewegung und möglichst wenig geistige Anspannung und vor allem keinerlei Verdruss, also genau das, was für Alexei Alexandrowitsch ebenso unmöglich war, wie nicht zu atmen. Und als er ging, ließ er Alexei Alexandrowitsch in dem unangenehmen Bewusstsein zurück, irgendetwas sei nicht in Ordnung in ihm und könne auch nicht wiederhergestellt werden.
eyes and dry up your tears. The Zion is right here. No woman, no cry. No woman, don't cry. Dry your weeping eyes. Cause Zion is standing by. Don't you shed no tears, don't you have no fear. Cause Zion is right here. Zion, remember the days in the old government yard in Trenchtown. So Zion could never leave you nor forget you, y'all. No woman, don't cry. No woman, don't cry. No woman, don't cry, don't cry, don't cry. Dry your weeping eyes. You shouldn't cry, you shouldn't cry, you shouldn't cry. You should not sit inside and say you don't know why. Cause why do you can make it if you try, man? No woman, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Cause God is standing by. Dry up your tears and come. I will forgive you for what you have done. No woman, don't cry, don't cry, don't cry. No woman, no, 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 don't cry. No woman, don't cry, yeah. Yeah, no woman, don't cry, yeah. No woman, don't cry. I might remember the days when we first was together. We used to stick together like bees of a feathers, I would say. Really, God is standing by. So dry up your tears and wipe your weeping eye. No woman, don't cry, don't cry, don't cry. No woman, don't cry, don't cry, don't cry. No woman, don't cry, 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 cry. Dry your weeping eyes, woman. No woman, don't cry, don't cry, don't cry. No woman, don't cry, don't cry, don't cry. Don't sit inside.
Yeah. right. Yeah.
Yeah.
I want the engineer to let the tape keep running.
Yeah.
So we're gonna do something funny right here.
Mr. Engineer,
we're gonna do something funny right here. So keep the tape running, Ron.
Yeah.
Keep the tape running. We're gonna do something funny right here.
Yeah.
We're gonna stop real quick.
Yeah.
And rap a little.
Yeah.
And then we're gonna keep it going.
Yeah.
Wait a minute. Stop, fellas. Good. I says keep on singing.
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 Keep on singing. Can't tell me what I'm doing wrong when you give me.
Dit is het referende analyse team met DJ Brenda, Emiel en Wouter.
Radio Rad.
Radio Rad.
Dit is Radio Rad. Zo, goeiedag. Wij zijn het referendum analyse team. Dit is Emiel, Wouter en DJ Brenda. Wij snappen er gewoon helemaal niks meer van. Er is een referendum over Oekraïne. We moeten een mening hebben over iets wat we totaal niet begrepen. Dus waarom wordt Emiel voor het blok gezet en moet hij ergens naartoe waar hij helemaal geen zin in heeft? Hoe zijn we hierin terechtgekomen?
Ik denk dat de vraag eerder is, hoe komen we hier weer uit? Ik begrijp echt helemaal niks van deze situatie. Ik begrijp niet waarom er opeens zoveel stemmingmakerij is over een associatieverdrag dat in 2014 gewoon geruisloos door het parlement is gegaan. Ik heb nog eens op de Wayback Machine gekeken wat Geen Stijl op 1 november 2014 zei. En dat was de dag dat het verdrag in werking trad, voorlopig.
Wat is een Wayback systeem?
Oh, sorry, Wayback. Kort? Dat is een machine waarmee je dus gearchiveerde webpagina's kan kijken. En dat is een populaire site, staan daarin. Dus Geen Stijl staat daarin. En het ging over de Vrijmibo. En het ging over het verschil tussen dier en mens. En dan hoe een dier en een mens keken naar vrouwenborsten. Dus het verschil tussen dieren en mensen daarin. Heel interessante materie, maar het ging niet over, over de Oekraïne. Het ging niet over het associatieverdrag. En nu is het natuurlijk een heel andere situatie. Want er wordt nu hier, ik heb hier een flyer voor me. Oekraïne is een land waar gewapende fascistische milities door de straten marcheren. Stem op 6 april tegen open grenzen met een oorlogsland. Afgezien van of je het daarmee eens bent, is het wel interessant dat de gemoederen heel hoog zijn opgeleid. Ik weet niet, DJ Brenda, merk jij in jouw omgeving dat mensen echt met vlaggen door de straten lopen voor of tegen de Oekraïne? Het verdrag?
Nee, ik heb zelfs een vriendin laatst moeten uitleggen waarom ze in Goosnaam naar de stembus moest. Maar dat is zijde misschien.
Dat is ook wel een interessante vraag. Wat moeten we naar de stembus? En zo ja, van wie?
Nou, volgens mij moeten we naar de stembus vanwege Geen Stijl die genoeg stemmen heeft weten, of genoeg handtekeningen heeft weten te verzamelen op een referendum te beginnen hierover. Maar wat nou precies hun drijfveren zijn, is voor mij nog niet helemaal duidelijk.
Ja,
wat? Ik denk dat het gewoon een heel eurofoob referendum is. Het is niet zozeer bedoeld om werkelijk iets aan te kaarten of een belangrijke beslissing te sturen. Maar het is meer gedaan omdat Geen Pijl de eerste beste, enigszins naar Europa riekende beslissing van de regering hun mening over wil geven. En hun mening is geen Europa meer. Gewoon niet. Whatever it takes. En dat proberen ze hiermee voor elkaar te krijgen.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik, vanuit mijn beroep als referendumanalist vind ik het wel heel interessant om te zien die dynamiek. Dat er dus de eerste referendum dat volgt uit die referendumwet eigenlijk al een soort van opportunistisch referendum is. Ik ben gewoon heel benieuwd wat voor referenda wij de komende jaren ook langs zullen zien komen. Aangezien kennelijk de drempel van 300.000 handtekeningen snel bereikt is. Maar nu zijn we wel met het feit geconfronteerd dat 6 april een referendum is over een associatieverdrag. En ik vind persoonlijk dat er heel veel stof in de lucht hangt over waar het nou over gaat, maar ook wat het associatieverdrag inhoudt. Er worden heel veel dingen over beweerd. En mijn indruk is ook dat het Oekraïense perspectief vrij zoek is geraakt.
Nou, Oekraïense perspectief, we weten gewoon niet hoe het daar leeft en wat daar nu op dit moment gebeurt. Er is gewoon een heftig conflict met Rusland gaan op dit moment. Maar wat de invloed is van dit referendum of een eventueel stem in Nederland, dat is nog niet helemaal duidelijk.
Hebben jullie een indruk hoe wij erachter zouden kunnen komen?
Nou, we hebben Alina. Dat is een dame die al enige tijd in Nederland woont, maar origineel vroeger in Oekraïne is geboren en daar ook nog familie heeft. En die weet er natuurlijk sowieso meer van dan wij. En die weet ook nog wel wat er in Oekraïne speelt. Dus haar zouden we dat even kunnen vragen. Van, joh, hoe leeft het in Oekraïne en wat is daar gaande op dit moment? En dan hebben we Sheng Scheye, dat is een slavist en iemand die heel veel van Rusland weet. Die kunnen we eens een keer vragen wat de Russische kant van het verhaal is. En wat, hoe het daar wordt verteld in de media en onder de bevolking. Die er immers direct elke dag mee te maken hebben.
Ja, dus in plaats van elke keer maar alleen naar de Nederlandse standpunten te luisteren. Wordt het tijd dat dus degene over wie het eigenlijk gaat aan het woord laten.
Nou, ik voel me sowieso vereerd. Ik ben niet echt de allergrootste expert op het gebied. Ja, ik denk dat ik er toch wel meer van weet en ook meer informed mening heb dan de gemiddelde Nederlander. Dat durf ik
wel. Dat denk ik wel, ja.
Want kun jij iets vertellen over jouw achtergrond? Want waarom is dat zo? Waarom?
Ik woon hier vanaf mijn zesde. Dus dat was in...
Wat bedoel je met hier?
Sorry. Hier in Amsterdam.
Oké. Okay.
In Nederland. Dus dat was in 1993 dat mijn moeder en ik hierheen kwamen. Dat was dus 2 jaar na de onafhankelijkheid van Oekraïne. En mijn moeder die vond een baan hier. In Oekraïne ging het toen extreem slecht. Mijn familie is heel klein, sowieso. Dus mijn oma en mijn moeder zitten hier. En mijn vader en mijn oom die zitten in Oekraïne. En mijn hele familie is best wel pro-Oekraïns. Dus ja, dus, hoe zij het zien is een beetje hoe ik het zie eigenlijk. Dus we zijn ook best wel biased. Ik bedoel, het is niet... Ik zit hier niet een beetje het af te wegen van... Ja, misschien dat Rusland ook wel ergens een punt heeft. Of misschien moeten we Poetin niet op zijn tenen trappen. Dat is niet... Dat soort dingen ga ik sowieso niet zeggen, hoor. Anyway, oké. maar ja, mijn vader is... hij was ook op de Maidan. Maar niet als een soort van strijder met wat dan ook. Hij was niet bewapend. Maar hij heeft wel deelgenomen aan die demonstraties. En... hij is natuurlijk blijven volgen. Ik bedoel, dat is niet iets wat je niet kunt volgen als je in Oekraïne bent. En als je een beetje ook maar enigszins politiek geëngageerd bent, dan volg je dit. Want er is oorlog daar. Er gaan nog steeds mensen dood. Vrienden van mijn vader werden opeens dienstplichtig. Want dus, dienstplicht was verhoogd naar 60 jaar.
Dus, 60 jaar?
60 jaar, ja. Zo.
Ik wist dat het verhoogd was, maar ik had geen idee dat dat...
Ja. Er zijn ook nu mensen die ik ken in Nederland die bang zijn dat ze als ze hier weg moeten, bijvoorbeeld als ze een baan verliezen, dat ze daar dan heen moeten en dat ze gewoon het leger in moeten. En dat is dan ook gewoon zo. Mijn vader hoeft er niet, want hij woont met mijn oom en mijn oom is gehandicapt. Dus hij is zeg maar zijn verzorgt hem, dus dan hoef je niet. Maar goed, dit is echt gewoon iets wat echt wel speelt in mensen hun leven, zeg maar. En hoe ze dit zien is wel als... Je bedoelt het referendum toch niet?
Okay. Ja.
Ja, het is... Kijk, het heeft niet een soort van... Het is niet een enorm drama, want mensen hebben daar wel iets anders aan hun hoofd. En wat ook wel duidelijk is, is dat het uiteindelijk niet... Waarschijnlijk niet een enorm verschil gaat maken voor dat associatieverdrag er of wel nog niet op komt. Want het is er al. Ik bedoel, het is al in werking getreden.
Jij zegt, het is ondenkbaar maar, dat het teruggetrokken wordt. Wat ik denk met je eens ben, hoor.
Nee, dat is wat mensen ja. hopen daar. Het is niet, ik denk niet dat het ondenkbaar is. Maar okay, nee. hoe er over wordt bericht is... Oké, okay, er is nu in Nederland... ze proberen dit allemaal tegen te gaan. Maar weet je... Panikeer niet te erg, want waarschijnlijk komt er niet direct iets van. Want Nederland is er eentje, gaat niet...
Eigenlijk denken zij er zinniger en rationeler over dan Nederlanders eigenlijk doen die dit goed met een referendum willen tegenhouden.
Ja, nou ja, ik denk dat, het dat wel.
Hoor ik een
ze
beetje
hebben
in
ook
terug.
Wel een beetje een iets meer, ja, ze zijn gewoon meer bezig met de dagelijkse realiteit en met wat er echt een probleem is en niet met... Oh ja, de Europese Unie. Hoe moeten wij de Europese Unie laten zien dat wij ook zeg maar een stem hebben of zo? Terwijl zij proberen hetzelfde te doen, maar tegen een echt gevaarlijke vijand, zeg maar. Dus dat is waar zij mee bezig zijn. Weet je, mensen die aan het doodgaan zijn en weet je, Oekraïne die ja, gewoon de hele soevereiniteit van het land wordt gewoon compleet geschend en niet gerespecteerd door... Niet door Rusland, maar ook niet door landen die uiteindelijk weigeren Oekraïne te helpen.
Wat kan je ons nog meer vertellen over dit conflict en dan het liefst de geschiedenis van de afgelopen eeuw meegenomen?
Mensen waren gewoon... Ik weet niet of je... Jullie hebben vast wel over de genocide, de hongergenocide gehoord. Oké, daar waren dus miljoenen Oekraïners gewoon compleet verhongerd.
Leg me heel even kort uit hoe misschien dat niet iedereen dat weet. Stalin die heeft op een gegeven moment...
Toen de Bolsjewieken aan de macht kwamen, toen het communisme echt werd doorgevoerd, kwam natuurlijk de collectivisatie van alle bedrijven. Oekraïne is het meest vruchtbare gedeelte van de hele voormalige Sovjet-Unie.
Precies,
daar zaten de allerrijkste boeren en de grootste, ja, zeg maar, landbouwgoederen en grondstoffen en wat dan ook. En natuurlijk wilden die niet meewerken daaraan. Waarom zou je dat doen? Ja, geef nu ons al je land. Geef nu ons alles wat jij bezit. En dan verdelen we het onder iedereen. En dan wordt het allemaal fantastisch.
Ja, ja, ja. Ik vind het een heel goed plan.
Ja, oké. Nou, daar gingen dus heel veel mensen niet in mee.
Begrijpelijk.
En heel erg veel werden gedeporteerd. En voor de rest werden ze uitgehongerd. Ze werden gewoon, het eten werd weggenomen. Zij moesten verder werken. Dus er zijn in die tijd, zijn er dus echt superveel discussie over hoeveel miljoen mensen er zijn doodgegaan. Maar volgens mij wordt het nu geschat op tussen de 7 en de 10 miljoen mensen in 2 jaar.
Aan hongersnood.
Aan hongersnood. Aan niet een hongersnood van, oh, oeps, we hadden een slechte oogst of zo. Dat was er een deel van. Dat is waar Stalin het
geregistreerd. Gewoon gedirigeerde hongersnood.
Ja, dit was gewoon de policy van Stalin. En het, ja, ik bedoel, jullie kunnen je voorstellen hoe dat was. Kannibalisme en het is echt complete hel. Dus dat was een paar jaar daarvoor gebeurd. Ja. ondertussen inderdaad werd gewoon de hele Oekraïnse natie werd gewoon compleet onderdrukt. Ook daarna nog. Toen vielen de Duitsers Oekraïne binnen. En vochten tegen Stalin. Ik bedoel, het is niet echt zo gek dat een deel, zeker niet het hele Oekraïnse volk of het hele leger of wat dan ook.
En maar toch was dat een foute keuze geweest op een bepaalde manier. Als je ziet hoe de geschiedenis oordeelt over.
Ja, want vervolgens werden ze door de nazi's uiteraard ook net zo goed afgemaakt en uitgehongerd en wat dan ook. Maar dit waren vooral mensen die gewoon in dorpen in West-Oekraïne woonden. Het was niet soort van dat iemand in Kiev zich snel bij de nazi's zou aansluiten. Het waren gewoon mensen die gewoon blij waren dat iemand, de bezetter, kwam weggaan. Maar oeps, het was een nieuwe bezetter.
Radio Rot.
Maar laten we dan nu anders naar 2013 gaan. We hebben het nu ook over de Tweede Wereldoorlog. 2013 was volgens mij het jaar waarin je die Euromaidan-beweging kreeg.
Ja.
Ik heb, als ik het goed begrepen heb, we hadden Janukovic.
Ja.
Dat was de president van Oekraïne. En die wilde een associatieovereenkomst met de EU sluiten.
Ja.
En dat is plotseling is dat afgeketst. En vermoedelijk doordat er een enorme Russische druk op stond. Want er waren allerlei economische sanctiemaatregelen ook al doorgevoerd, volgens mij, door Poetin. Toen, als ik het goed begrijp, is hij de 180 graden gedraaid. En heeft hij gezegd, ik ga een associatieovereenkomst met Rusland sluiten.
Ja.
En toen ging de vlam in de pan, toch? Is dat?
Ja, een associatieovereenkomst en een enorme bak geld die naar hem zou gaan en ja, officieel ook naar het land, maar oké, weet je, who are we kidding?
Ja, ja, oké, precies. Dus naar de oligarchie om ze om te kopen, ja. terug te kopen eigenlijk.
Ja, en associatieverdrag met Rusland, ik bedoel, wat voor voordeel Oekraïne daarbij zou hebben, is gewoon
goedkoop gas.
Ja, oké, maar dat is dus een chantagemiddel.
Ja, ik wel, maar dat is wel de leverage.
Precies, dat is leverage. Het is niet een associatieverdrag.
Nee, het is geen eerlijk op gelijke partijen. Maar dat zijn de meeste handelsverdragen die Europa en Amerika afsluiten sowieso niet.
Nee, ja, absoluut.
Maar dat
is even
te zeggen.
Weet jij of dat associatieverdrag dat toen op tafel lag, is dat nou hetzelfde associatieverdrag wat uiteindelijk getekend is? Of is dat uiteindelijk een afgezwakt associatieverdrag geworden? Weet jij dat of niet?
Ik weet niet wat het verschil tussen die twee verdragen is.
Nee, want het is... Nee, het is... Want het associatieverdrag, als ik dat een beetje heb bekeken... Dat is eigenlijk toch ook vooral een heel economisch verdrag. Het is niet een anti-Russisch verdrag, toch?
Nee,
het staat gewoon in.
Het
we gaan handelen. Het
schijnt wel een vrij verstrekkend associatieverdrag te zijn. Als in... Het wordt zeg maar... Het gaat heel diep. Dus het heeft... Dus Oekraïne krijgt een beetje dezelfde privileges als Noorwegen schijnt. Want Noorwegen heeft dus ditzelfde verdrag ooit ondertekend met Europa. Maar het is ook geen... Het is geen en nu zitten jullie bij de Europese Unie en nu kunnen Oekraïners hierheen komen. Mm-hmm. Dat valt er inderdaad niet in.
Nee.
Maar het is wel natuurlijk de hoop. Ik bedoel, weet je, laten we eerlijk wezen. Natuurlijk is dat wat iedereen wil daar. Dus,
ja, dat is nog een vraag van mij, want... Wat is het, waarom willen de... Hoe kijken de Oekraïners tegen associatiegedrag? Associatie.
Associatieverdrag.
Oké, moeilijk woord.
Ga maar opnieuw.
Nee, oké. Wat speelt het bij hun en wat
absoluut.
En wat heeft hun belang erbij? Waarom willen hun graag dat het doorgaat?
Ja, zij zien dit echt als de eerste stap naar Europa. Naar weg uit de invloedssfeer van Poetin... En naar Europa, want ze voelen zich, ik bedoel niet iedereen, maar heel veel mensen voelen zich eigenlijk al deel van Europa.
Mm-hmm.
En begrijpen eigenlijk niet waarom ze soort van vastzitten in een soort van corruptiespiraal. Terwijl zij, zeg maar, qua instelling en qua hun eigen mentaliteit voelen ze zich wel gewoon Europees. En ja, ze vinden dat zij ook gewoon aanspraak zouden mogen kunnen maken op dingen als de bescherming van hun mensenrechten en inderdaad vrij reizen. En zij zien zichzelf, niet iedereen, maar heel veel mensen zien zichzelf als deel van Europa.
En bedoel je met Europa de Europese Unie?
Ja, de Europese Unie.
En ze zien dat associatieovereenkomst als een stap in die richting.
Mm-hmm.
Maar mijn vervolgvraag is eigenlijk ook, want ik heb die... Ik heb dat ook een beetje destijds gevolgd.
Mm-hmm.
En ik vond de houding van Europese politici ook best wel gevaarlijk. En zelfs gratuit. Ik kan me nog herinneren dat Timmermans, toen minister van Buitenlandse Zaken, die is naar het plein gegaan.
Mm-hmm.
Die heeft toen een toespraak gehouden. En die toespraak, ik kan het niet woordelijk herinneren, maar dat was toch vrij opruiend. Het was wel echt West versus Oost. En toen dacht ik, eigenlijk ben jij hier, jij wil een handelsverdrag sluiten met een land... Wat vervolgens wel in een oorlog terechtkomt, waar jij vervolgens niet... jij gaat niet dat land verdedigen.
Yeah.
Begrijp je wat ik bedoel? Dat vond ik gevaarlijk. Ik weet niet hoe jij daar op terugkijkt. Heeft de Europese Unie niet ook ergens mede veroorzaakt dat het nu zo'n enorme puinhoop is geworden daar?
Nou, dat is niet helemaal hoe ik het zie.
Nee.
Ik bedoel... Oekraïners hebben dit echt extreem afgedwongen. Dat is hoe zij het zelf zien.
Mm-hmm.
Met Yevromaidan hebben zij zeg maar hiervoor gevochten. En dit wilden ze bereiken.
Ja.
Dus iedereen die ook maar iets zei van... Oh ja, Oekraïne, kom bij ons. We zijn blij met jullie. Dat echt alleen maar een hart onder de riem, zeg maar. Okay. Want iedereen vindt juist dat mensen niet genoeg zo hebben gereageerd. En dat... Ja, dus heel veel mensen hebben het idee dat ze er helemaal alleen voor staan, zeg maar, tussen Rusland en Europa. In Europa heeft zoiets van...
Maar ze hebben niet... Maar, ja, oké, maar jullie hebben geen... De Oekraïne heeft geen steun gekregen.
Nee, nee. Maar het is niet zo van dat Europa dit idee had of zo, van... Hé, wat we kunnen proberen is of we Oekraïne bij de Europese Unie kunnen krijgen of zo. Het is een initiatief van veel mensen daar... Dus of je het nou ziet als de moeite waard of niet, het is zeker niet een soort van dat Europa daar heeft lopen stoken.
Het is wel mooi dat je dit...
Het is mooi dat je het zegt, maar er is nu een burgeroorlog gaande, dus een groot deel van het land wil wel degelijk bij Rusland houden. Dus hoe verklaar je dat dan? Dat was zijn volgende punt.
Nou, ik denk dat je wel weet hoe ik dat verklaar. Burgeroorlog, dat is wel...
Jij ziet het als een oorlog, niet als een burgeroorlog, ja.
Absoluut. Ja. Als één kant niet verder had kunnen vechten zonder hulp van een ander land, dan is het duidelijk meer dan een burgeroorlog. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal wel geloven dat Rusland daar zit, toch? Of is het aangeslagen dat Poetin zegt dat er geen Russische militairen daar zitten. Dat Rusland daar niks mee te maken heeft. Ik bedoel...
Nou ja, los daarvan, ze zitten in de Krim. En dat is volgens mij officieel nog steeds Oekraïne. Dus ja, god. Maar er is dus een Europese mening die zegt... van weerstand bieden tegen Poetin. Nou ja, ik weet niet of dat een Europees spelletje is. Of je dat überhaupt moet willen. En dat zou bij het associatieverdrag stemmen wel een interessant iets
zijn. En waarom vinden ze dat niet moeten willen? Dat begrijp ik niet. Ik begrijp het wel op een soort van...
Nou, Rusland is nog steeds een kernmacht.
Een soort van detached, moeten we dit willen niveau, maar...
Maar ja, heb jij kennis genomen van de argumenten van de tegenstanders?
Ja, natuurlijk wel.
Ja, nee, precies. Maar mijn vraag, wat is jouw algemene indruk van... hun achtergrond, hun ideologie. Waarom is er tegencampagne op het referendum daar? In Nederland.
Oh, in Nederland.
Heb je daar kennis van genomen?
Jawel, ja, jawel.
Wat is jouw indruk dat het de achtergrond is van de, zeg maar, de nee-campagne? Of eigenlijk van het hele referendum? Waarom willen mensen dat associatieverdrag niet?
Nou,
is het een uit de hand gelopen grap? Of?
Ik denk dat het referendum inderdaad een soort van... ja, experiment is met hoeveel kunnen we doen met die directe democratie. En we moeten dit even kijken hoe onze politici reageren, interessant en zo. Dat. En wat mensen gaan stemmen als ze tegenstemmen, begrijp ik dat wel. Want ik bedoel, ja, sorry, maar ik hoor al sinds ik hier woon, ja, Oostblokkers. Er komen steeds meer Oostblokkers naar Nederland. Laatst hoorde ik, ja, de Oekraïense volksaard is crimineel. Weet je, dat soort dingen. Ik bedoel...
Wie zei dat dan? Sorry, maar dat vind ik wel interessant. Ja.
iemand zei dat tegen een vriend van mij.
Oh, oké. Right. Ik vind dat hele aparte dingen, maar...
Ja, het verbaast me niet dat mensen tegen... Als zij dit zien als een soort van pre-toetreding... Natuurlijk er zijn superveel mensen die gewoon xenofoob zijn... en dan denken van, we moeten niet meer buitenlanders hier krijgen. Ik bedoel, is dat verrassend? Is dat verbaast dat iemand? Nee, natuurlijk niet.
Jij gaat stemmen.
Mhm.
Maar heb je op een of ander punt gedacht, ik ga niet stemmen, ik doe er niet mee? Heb je Emiel ooit wel in zijn gedachten?
Ik heb het allebei overwogen, omdat ik heb heel sterk het idee dat het een nee gaat worden. Dat gewoon er wel genoeg mensen komen stemmen en dat het nee gaat worden.
Dus eigenlijk voor jou het meest angstige scenario?
Ja, ik denk gewoon dat dat gaat gebeuren. Dus daarom... dacht ik eerst, weet je, we moeten gewoon een beetje de community die hier dus, die zeg maar wel pro het verdrag is, moeten we even mobiliseren om niet te gaan stemmen. Maar dat is inderdaad, dan je geeft dan mensen die er tegen zijn ook weer meer de ruimte. Het is een beetje, het is net alsof het echt stemmoment is. Ja, precies. Dus nee, ik ga toch...
Je gaat wel naar een stembus?
Ja, ik ga toch naar een stembus, ja.
Ja.
Dus, gaat allemaal stem voor het associatieverdrag.
Ja, tijd voor DJ Brenda, muzikaal intermezzo. En ik heb Sverka Dostojevska voor jullie uitgekozen. Zij was nummer 2 met het Songfestival van 2007. In een nummer wat we van haar nu gaan beluisteren. Zingt zij heel fonetisch... I want to sing Russia goodbye. In de officiële lyrics staat er iets anders, een beetje weggemoffeld. Maar toen zij later op Maidanplein dit nummer heeft gedraaid, heeft ze uit volle borst Russia goodbye gezongen. Daarom hier Sverka.
Alulu, 7, 7, 1, 2, 7, 7, Alulu, 1, 2, 3, 7, 7, Alulu, 7, 7, Alulu, 1, 2, 3. Alulu, 7, 7, Alulu, 1, 2, 3, 7, 7, Alulu, 7, 7, 1, 2, 7, 7, Alulu, 1, 2, 3, 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 7, 7, Alulu, 1, 2
Dit is Radio Rad.
Nou, dat zijn nog behoorlijk complexe zaken hoor, maar zijn we eigenlijk al bezig?
Nou, dit is dus Sheng. Hij is slavist. Hij weet heel veel over Rusland en Oekraïne. Hij heeft er natuurlijk al veel mee te maken gehad. Dus hem gaan we wat vraagjes stellen hierover.
Wat verwachten de Oekraïners eigenlijk nu van de Europese Unie als het gaat om de toekomst? In ieder geval de pro-westerse.
Ik denk, kijk, dat er altijd een fikse meerderheid is geweest voor een aansluiting bij de EU. En ik denk ook altijd dat ze veel te hoge verwachtingen daarvan hebben gehad. Ze zagen een weg naar Europa als de beste manier om zich als land te emanciperen. Echt onafhankelijk te worden. Hè, in ieder geval een ander doel te hebben dan een soort vazalstaat van Rusland te zijn. Tegelijkertijd is wat er nu is gebeurd, is dat ze natuurlijk afhankelijker zijn dan ooit eigenlijk. Want ze zijn de Krim kwijt. Er is een oorlog in de Donbass. Ze hebben 20% economische krimp meegemaakt. Een totale ramp. En Europa helpt ze natuurlijk voor geen barst. Hè? En dat is altijd iets wat ik heel problematisch heb gevonden aan die de drang van Europese politici. Hè, om dit proces heel erg aan te moedigen. Weet wel wat je doet. Weet wel dat een land als Rusland, die al voortdurend heeft aangegeven dat ze dat niet zullen accepteren. Dat ze dat als een vijandige move ten opzichte van Rusland beschouwen. Of dat nou terecht is of niet. Hè,